Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal. Het volleybalseizoen komt tot een einde. De A- en de B-pool zijn afgelopen en de top 2 gaan door naar de play-off finales. Bij de heren zijn dat Druisma Dynamo en Active Living Orion. Bij de dames zijn dat Friso Snake en Bullions VV Utrecht. Vorige week maandag werden de bekerfinales gespeeld waarbij de Maaspoort blauw-witte winnaars kende. Namelijk Sliedrecht Dames 1 en Samen Lycurgus. Wij hebben de coaches van de twee bekerwinnaars aan tafel. We bespreken uitgebreid de B-pool en je hoort zometeen voor het eerst de plannen over de Benelink. De Belgisch-Nederlandse competitie die in 2024-2025 ingevoerd zal worden. Op de bok leggen we kaartgebruik en sancties in het volleybal uit met Koos Nederhoed. En in blokje om reden we een rondje rond de Maaspoort met de winnende speelsters van de bekerfinale. We bellen met het buitenland met voormalig aanvoerder van het Nederlands damesteam Anne Buijs. En we doen een grote winactie samen met Gijs Jorna. Spraakmaker van de show is 92-voudig international en spelersmakelaar Joost Kooistra. We hebben weer genoeg te bespreken, want er gebeurt veel in de volleybalwereld. Er gebeurt zelfs meer dan je denkt. En daarom is het nu tijd voor volleybal. Welkom als je vaker naar TVV kijkt en ook zeker welkom als je voor de eerste keer kijkt. Aan tafel zitten de winnende coaches van de bekerfinales Elroy Bezemer van Sliedrecht Sport en Arjan Tai van Samen Lycurgus. En aan mijn rechterzijde onze spraakmaker Joost Kooistra. Hij kwam 92 keer uit voor het Nederlands team, speelde voor Sudoza Assen, Remote IT Zwolle, Piet Zomers Apeldoorn, Landsteden Volleybal en voor Monini Marconi in Italië. Ook maakte hij deel uit van het Nederlands team tijdens de Olympische Spelen van 2004. Sinds zijn volleybalpensioen begeleidt hij als spelersmakelaar veel Nederlands talent naar de top. Mag ik een daverend applaus voor Joost Kooistra? Joost, komt de transfermarkt in Nederland al een beetje op gang?
Ja, die is volop in gang. Dat is deze periode natuurlijk een hot ding. Hè? Dus deze periode, deze maanden, Nederland begint daar ook vrij vroeg in. De Nederlandse competitie en de Belgische competitie zijn altijd aardig op tijd. En internationaal gezien zie je dat het wel wat... op een later tijdstip nog veel dingen gebeuren, maar ja, daar zijn we er nu druk mee bezig.
Verschilt dat ook een beetje per landen, zeg maar, wanneer ze bezig zijn, clubs bezig zijn met de formatie van een team of met spelers die zelf bezig zijn met waar ga ik spelen? Verschilt dat per land?
Ja, dat verschilt wel per land. Hangt er ook vaak vanaf hoeveel ploegen er nog ergens voor spelen en de rust willen bewaren. Dus die wachten soms wat langer totdat de resultaten geweest zijn, de prijzen verdeeld zijn en gaan daarna pas bezig met de nieuwe teamcompositie. En een aantal ploegen die al redelijk vroeg niks te winnen of niks te verliezen hebben, die beginnen in januari al te oriënteren.
Ja, oké. En je hebt meegedaan aan de Olympische Spelen 2000 in Sydney. Het is ook al lang geleden dat het Nederlands herenteam deelnam aan de Olympische Spelen. Ze gaan nu weer richting de kwalificatie van Parijs 2024. Denk je dat ze gaat lukken met dit team?
Nou, ik hoop het van harte. Ik durf daar eigenlijk niet een hele harde uitspraak over te doen, want uiteindelijk, als je individueel gezien kijkt, hebben we natuurlijk wel een aantal topspelers in het team zitten. En krijgen we het nog niet voor elkaar om daar een goed geheel van te maken die ook echt laat zien dat ze bij de Europese of wereldtop horen. Dus ik hoop van harte dat ze dat met dit nieuwe jaar wat ze weer overbrugd hebben bij de nationale competities, dat ze weer een stap verder zijn gekomen. En het zou natuurlijk het mooiste zijn voor het Nederlands volleybal als we daar weer bij zijn.
Arjan, denk jij dat het Nederlands herenteam het gaat lukken?
Nou, ik denk dat de kans groter is dan ooit. Ja, omdat natuurlijk ook het format om te plaatsen veranderd is. Ja, dus nu veel meer op wereldranglijst bepaald is. Ja, we staan nu 11e volgens mij. De eerste 12 nemen deel. Dus de competitieformat van de VNL en de Europese kampioenschappen de komende zomer zullen cruciaal zijn om voldoende punten te behalen. Maar de kans is groter dan ooit, zou ik bijna willen zeggen. Sinds de laatste keer was 2000 ook, denk ik.
2004.
Ja. Ja, dus de kans is groot.
20 jaar later. Ja. Hopelijk wel. Oké. Ik wil even het nieuws met jullie doornemen. Vorige week maandag werd de bekerfinale gespeeld. Gaan we het zo over de wedstrijden hebben. Daarbij raakte Ramon Martinez van Dynamo geblesseerd. Hij scheurde zijn Achillespees af en moest de operatie ondergaan. Wij vroegen hem hoe het met hem gaat.
Hey, bij deze dan een kleine samenvatting. Ja, de Achillespees is afgescheurd. Einde beker, einde seizoen. Operatie ondergaan afgelopen vrijdag. Allemaal succesvol verlopen. Met de keus van de chirurg voor een dynamisch herstel. Dat houdt in, geen gips, maar we hebben drukverband. Dat over zal gaan naar een steunkous en overgaan naar een brace de komende 3 weken. Met tussenstappen zal zij na 4 weken lopen zonder krukken en kunnen fietsen. Rustig aan in elk geval. En als hoofdeinddoel dan na 3 maanden, als het allemaal goed verloopt, weer te kunnen sporten. Dus dat kan allemaal snel gaan. En hopen dat de wind in de rug zit bij het herstel en dat het allemaal ook zo mag lopen. Dus Ik hoop daarop.
Arjan, Dynamo en Orion staan nu in de finale om het kampioenschap. Gaat Ramon een groot gemis zijn voor Dynamo?
Zeker. Hij is een van de absolute topspelers in de Eredivisie. Die denk ik ook voor Dynamo in de afgelopen maanden natuurlijk heel belangrijk geweest is. Tegelijkertijd, ja, je hebt geen keus, hè, dus je moet door. En geeft ook kans aan nieuwe spelers om op te staan. Maar een topspeler van zijn kaliber, die zul je zeker missen in de meest cruciale fase van het seizoen. Maar het betekent niet dat je geen kans hebt. Hè. Dus dat zal voor Dynamo natuurlijk de uitdaging worden om dat op te lossen.
Ja, oké. Vorige week de 18-jarige Italiaanse speelster Julia Ituma kwam te overlijden. Ze speelde de avond ervoor nog met haar Italiaanse club Igor Novara in Istanbul. De wedstrijd om de halve finale van de Champions League. En de dag daarna werd zij dood aangetroffen omdat ze uit een hotelraam zou zijn gevallen. Elroy, het staat wat verder van ons af in Nederland, maar wel een heftig verhaal, hè?
Enorm. Je schrikt er gewoon van dat gebeurd is. Zeker.
Ja, en dan krijgen we het wel mee. Maar ik weet ook, ze heeft in Nederland ook gespeeld. Het WK onder 20 zat ze weliswaar op de bank. Maar wel een groot talent in ieder geval in Italië. Ze is nu ook in de hoogste reeks. Maar wel heftig op 18-jarige leeftijd, Joost.
Ja, nee, diep triest. Diep triest. En, volgens mij zijn ze nu aan het onderzoeken wat er echt gebeurd is. Maar ja, dat het gebeurt, hoe dan ook. En natuurlijk staat het nu in de spotlights omdat het om een talentvolle speelster gaat. Maar ja, het gebeurt veel vaker en dat is natuurlijk... Ja, treurig.
Ja, het kan nog, ze zijn het aan het onderzoeken, dus het kan nog een staartje krijgen. Ja. De longlist voor deze zomer van de dames is bekend. Bondscoach Felix Kolowski heeft 28 namen bekendgemaakt. Zijn jou nog namen opgevallen, Elroy?
Nou, nee, ik vind heel leuk dat twee speelsters van Sliedrecht erbij zitten. Dus dat Iris Vos en Jolijn de Haan.
Ja.
En die hebben het hele jaar bij Papendal ook erbij gezeten. Hebben bij ons een heel goed seizoen gedraaid. Dus ik ben heel blij dat ze die stappen nu kunnen maken.
Ja, mooi. Bij de heren is Arjan het Next Generation program ingevoerd. Kun je een beetje uitleggen wat dat programma inhoudt voor die spelers?
Nou ja, het zal vooral een Next Gen, zegt het eigenlijk al, hè, de toekomstige generatie. Dus de Olympische Spelen is het grote doel van het nationaal team. Hè, maar ik denk dat je je ogen niet hoeft te sluiten voor het feit dat niet gelukt is, dat er toch een aantal jongens zullen uitstromen. En dat de nieuwe jongens moeten opstaan. En dit programma is vooral bedoeld om de aansluiting richting het nationaal team te versterken, te vergroten. En vooral voor de komende maanden om een programma te maken, separaat aan het nationaal team, om die kloof een klein beetje te dichten.
Ja. Zijn er spelers, Joost, die jou zijn opgevallen bij dat programma, waarvan jij denkt van nou, die zouden op korte termijn de aansluiting kunnen vinden met het Nederlands team?
Nou ja, in principe moeten ze allemaal de ambitie en potentie hebben om dat te gaan doen. Het is natuurlijk wel een mooi podium om jezelf ook in kaart te brengen bij de bond. Hè. Dat de bond ook weet wie er allemaal rondlopen en wie er niet volgens de geplaveide weg het nationaal team kunnen halen. Er is ook altijd een categorie spelers die niet in de jong- en jeugdteams heeft gespeeld van Oranje en een andere weg bewandelt naar de top. Ja, en als je die een extra podium kan geven, extra uren kan laten maken en dus inzichtelijk kan krijgen wie je allemaal binnen je handbereik hebt binnen Nederland aan talent, ja, dan is dat alleen maar mooi, denk ik. En goed en een mooie stimulans ook voor deze spelers.
Ja. Is jullie nog interessant volleybalnieuws opgevallen afgelopen tijd? We hebben het zo wel een beetje behandeld. Mijn leukste nieuws is, we hebben de Eredivisieclubs gevraagd om ons programma financieel te steunen. Omdat wij proberen bij te dragen aan de Eredivisie. En zij hebben merendeel allemaal ingestemd. Dus de Eredivisie draagt ook bij aan ons. Dus daar ben ik echt dankbaar voor. En dat wou ik even noemen. Natuurlijk ook onze partners een petje af. Maar ik vind het heel bijzonder dat de Eredivisieclubs, Sliedrecht en Likur, heel veel, bijna de meerderheid, allemaal meedoet. Dus daar ben ik heel veel dankbaar voor. Nog een huishoudelijke mededeling van onze partner MVVO. De VT45 Clinic vindt dit jaar plaats op 9 en 10 juni op Papendal. Sprekers zijn de Belg Christophe Achten, de halve Belg Jelte Maan, bondscoach Felix Kozlowski en technisch directeur Herman Meppelink. Een aanrader voor iedere volleybaltrainer, dus inschrijven kan via de website www.mvvo.org. Dan gaan we de bekerfinales nabeschouwen. Maandag 10 april werden in de Maaspoort de bekerfinale van de dames en de heren gespeeld. Bij de heren stonden samen Lycurgus en Drijsma Dynamo tegenover elkaar en won Lycurgus met 3-1. Bij de dames speelden VV Utrecht en Sliedrecht tegen elkaar. De dames van Sliedrecht wonnen eveneens met 3-1. Hiermee pakte Sliedrecht voor de 7e keer in de geschiedenis de beker. Elroy, neem ons mee terug naar die wedstrijd. Hoe was het gevoel achteraf?
Ja, achteraf was iedereen natuurlijk super blij omdat we dit voor elkaar hebben gekregen. Nadat iedereen vanaf het begin van het seizoen verwacht dat hij als Sliedrecht zijnde een prijs gaat winnen. We weten ook wat voor metamorfose we zijn ondergaan in het met ons hele team. We hebben eigenlijk van vorig jaar, van het jaar daarvoor, zijn er eigenlijk 4 speelsters overgebleven. Maar eigenlijk is heel de basis bijna weggegaan. En we hebben dat aangevuld met hele talentvolle en hele goede speelsters. En we hebben het eigenlijk hartstikke goed gedaan. En krijg je teams tegen je die wat meer ervaring hebben. Zoals een Utrecht, zoals een Snake. En dan zie je dat we het moeilijk gaan krijgen. En dan komen we toch met wat lastige wedstrijden in de halve finale tegen Vast, waar we moeite hebben gehad. Komen we eigenlijk toch in die bekerfinale. We wisten gewoon, oké, als wij die ene finale, daar gaan wij voor. En tuurlijk waren we de underdog, dat is best lekker. Als je als
dat anders spelen? Is dat makkelijker spelen?
Nou, dit jaar, in het begin was de Supercup en iedereen dacht Sliedrecht en die moet winnen. En toen waren we er dus niet klaar voor. En nu was het eigenlijk zo dat ze dachten, ja, Utrecht staat heel het jaar bovenaan. Heel ervaren team.
Meer in de favoriete rol.
Die zullen, al die polls die er waren, iedereen zei, ja, Sliedrecht, dat gaat het niet worden. Dat gaat Utrecht worden. Ja, en dan uiteindelijk gaan we die wedstrijd. En wij als team, ik weet gewoon dat mijn team klaar is om dat soort wedstrijden te spelen. Hebben we meegemaakt met de Europa Cup wedstrijden, waarin we tot de kwartfinale zijn gekomen. Ja, en dan zie je gewoon dat het team klaar is om die finale te spelen. Nou, we begonnen ook fantastisch. En dan krijg je een kleine inzinking in de tweede set. Maar we blijven knokken. Als een team blijven we vechten met elkaar. En dan, als je dan wint, dan is het helemaal goed.
Ja, Joost, je hebt de wedstrijd gezien en geanalyseerd. Welke speelsters vielen jou op?
Nou, met name scorend heb je Jolijn de Haan en Iris Vos, die er bovenuit staken. Samen slaan ze volgens mij bijna 2 sets bij elkaar, bijna 50 punten. Maar het is wel grappig wat Elroy ook zegt, dat ze team een metamorfose heeft ondergaan. Tot laat in het seizoen hebben wij ook contact gehad om de selectie nog op peil te krijgen, hè, dat er speelsters gezocht werden. Uiteindelijk komen er nog 2 speelsters terug vanuit het bondsplan. Of het
Team 24, wat
Team 24, ja. Dus dan moet je dan ook gaan invullen. En die trainen dan ook niet elke dag mee. Dus dat geeft ook nog wel wat frictie. Ja, en als je dan met zo'n prijs aan het einde van de rit en zo'n dag, dan is dat denk ik een heel knap resultaat.
Maakt dat dan ook het seizoen geslaagd? Want je zegt inderdaad heel goed, de verwachtingen. Sliedrecht heeft de afgelopen 4 jaar bijna alles gewonnen. Ja. Verwachtingen heel hoog. Dan kan je daar misschien niet aan voldoen. Maar met zo'n prijs eindigen is het toch mooi, denk ik.
Tuurlijk. Als je een prijs wint, dan maak je een groot gedeelte van het seizoen natuurlijk goed. En we hadden gehoopt natuurlijk dat we ook langer mee zouden doen om die plaats 1 en 2. Maar met een bekerfinale winnen maak je het seizoen wel goed. Zeker.
Deze keer de dames gewonnen. Wij gingen een blokje omrijden. Boro, daar ging onze razende supporter, ging een blokje om rond de Maaspoort met Shortlease Nederland. Met de speelsters van Sliedrecht napraten over de wedstrijd en hun gevoel. Komt-ie.
Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Blokje Om. Ik ga zo meteen naar onze sponsor om de auto op te halen. En ik ben heel benieuwd wat voor auto het dit keer wordt. Dus gaan jullie mee? De auto die ik vandaag mee heb gekregen is deze Audi A3 Sportsback. Nou, en hier gaan we zo meteen een blokje om in rijden. Maar eerst gaan we de bekerfinale kijken. Want de winnaar van de bekerfinale komt straks bij mij in de auto. Nou, zoals jullie zien zit ik ondertussen niet meer alleen in de auto. Ik zit namelijk met de winnaars van de bekerfinale, namelijk Sliedrecht. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Willen jullie allemaal even om zijn beurt voorstellen? Dan weten de kijkers ook met wie we in de auto zitten.
Dat is goed. Ik zal beginnen. Ik ben Laura Metan, de spelverdeler, 20 jaar. En hartstikke trots op dit hele team natuurlijk!
Ik ben Elmijn Stevens, ik ben ook 20 jaar en ik ben midden.
Ik ben Evie van Kerkvoorde, ik ben paasloper en ook 21 jaar.
En ik ben Dagmar Maurits, ik ben ook paasloper, 19 jaar.
Ik heb de wedstrijd natuurlijk zelf vanaf de zijlijn gezien. Maar even voor de kijkers, hoe vonden jullie dat het ging?
Ik denk dat we als team gewoon super hard hebben gevochten. En het is natuurlijk super spannend, zo'n wedstrijd. Een aantal van ons hebben ook nog nooit zo'n bekerfinale gespeeld. Dus ja, je moet daar wel even aan wennen op het begin.
Ja.
En ik denk dat we die eerste set gewoon meteen goed de druk erop hadden.
Ja, want de eerste set hebben jullie met 25-13
ja,
gewonnen,
ja,
toch?
In ieder geval, ja.
Ja. Ja, ja, dus toen begonnen jullie echt wel heel sterk.
Ja, en ik denk dat El het ook wel kan beamen dat de blokkering echt, echt goed ging.
Ah, ik heb helemaal niet zoveel blokjes gepakt, maar ik vond wel... Ja, ik weet niet, je krijgt met zo'n wedstrijd spelen krijg je zoveel energie dat je ook, ja, voor je gevoel zit je ook veel hoger of zo.
Ik vond het ook wel een lekker sfeertje of zo.
Ja.
Ja. Dat, ja, was,
dat was zeker voor ons, ja, aan het schreeuwen.
Ja, maar het was wel, het grootste deel was inderdaad voor Utrecht. Ja. Maar het klonk. Ja. Als je... Ja. Toen ik binnenkwam, toen dacht ik ook dat iedereen riep Sliedrecht, maar het was, ja, Utrecht.
Ja. Ik dacht dus ook de hele tijd, weet je, als ik, zolang ik doe dat het Sliedrecht, ja, is in plaats van Utrecht.
Ja, dan denk je, ah, staat iedereen, top, ja, top. Iedereen staat ineens voor Sliedrecht, ja, te juichen. Ja. Nou, top.
Ja. Arjan, bij de heren won Lycurgus van Dynamo met 3-1, de vijfde beker in de geschiedenis van de club en de vierde op een rij. Op 20-15 voorsprong, noemden we het net al, van Lycurgus, moest in de eerste set Ramon gewisseld worden omdat hij geblesseerd was. Heeft dat veel uitgemaakt voor de verloop van de wedstrijd?
Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om daarover iets over te zeggen. Dat het invloed heeft, zeker. Het doet vooral denk ik iets met Dynamo. Als je beste speler ziet wegvallen, waar je denk ik het hele jaar ook op sommige momenten wel, zeker op cruciale momenten wel, een beetje afhankelijk van bent. Ja, dan doet dat natuurlijk ontzettend veel pijn. Dat verandert de mentale toestand van de ploeg. Tegelijkertijd, maar dat bekijk ik vanuit ons perspectief, bij ons verandert natuurlijk ook wat. Wij hebben natuurlijk ook een idee, een tactisch plan bedacht, wat natuurlijk ook wel deels gericht is op Martinez in het veld.
Ja.
Ja, dat denk je, dat zie je bij ons ook wel een beetje terug. Dus ook de kwaliteit, zeker na de incidenten.
Ja, want wel knap dat zij nog de tweede set weten te winnen met andere,
zeker,
spelers.
Ja, nee, dat klopt. Nee, kijk, deels dat de kunst, denk ik, als zoiets gebeurt, om ook het momentum om te draaien en het in je voordeel te trekken. En ook te gebruiken als, nou, wat hebben we eigenlijk nog te verliezen? Hè? Onze beste speler valt uit, geeft een nieuwe kans. En ik denk dat ook in de tweede set zeker het geval was. Waarbij wij denk ik in de tweede set ook weer zoeken zijn van, ja, hoe gaan we anticiperen op die verandering aan hun kant.
Ja,
ja, maar het is natuurlijk voor een sporter is dit verschrikkelijk. En voor een club is het ook niet, is het natuurlijk ook niet goed.
En wat gaf dan vervolgens de doorslag dat Lycurgus de twee sets erna wel wist te winnen en de wedstrijd winnend uitpakt? Waardoor was Lycurgus die wedstrijd sterker?
Ik denk over de hele linie denk ik dat we gewoon beter waren. In tegenstelling tot de twee dagen daarvoor waarin we de competitie van hun verloren met 3-1. Maar het verschil was nu al wat groter. Denk ik. Ik denk dat wij gewoon over de hele linie makkelijker tot scoren kwamen. Een iets lagere foutenlast hadden. En blokkeerd verdedigd ook gewoon meer kansen wisten te creëren. En dat valt dan wel een beetje samen. En Joost refereerde daar net al aan. De bekerfinale zijn nooit in mijn ervaring de beste gespeelde wedstrijden volleyballend. Het hangt ook soms van kleine details momenten af. Om het naar je toe te trekken. En ik denk dat wij dat in ieder geval die wedstrijd beter wisten te doen dan Dynamo.
Welke spelers vielen jou op, Joost?
Nou ja, allereerst Ramon. Hè. Ramon, daar werk ik ook mee samen. Daar werk ik voor. Ramon is gewoon een topgozer en een topspeler. En als je dat dan ziet gebeuren, dan denk je van ah nee. Hè, dat is ook een speler waarvoor je, in mijn optiek, waarvoor je naar de hal komt. Hè. Bedoel, mooie volleyballer, alles ziet er mooi uit. Belangrijke speler. Ja, dertiger inmiddels, dus ja, hoe kom je daar weer van terug? Hè? Dat baart hem zelf ook wel wat zorgen. Dus dat is natuurlijk één ding wat opgevallen is. Ja. Positief denk ik dat het een eerder, wat ik zei, een spannende wedstrijd is geweest in plaats van een hele goede. Met name wat mij opviel was toch wel veel servicefouten. Bijna 40 stuks in 4 sets van 2 partijen bij elkaar. Neemt misschien ook iets met spanning mee en druk uitoefenen. Hè. En ik denk dat het met name het verschil zat in jullie passing. Dat gewoon beter op orde was, waardoor je zelf gestructureerder in je side-out kon spelen. En aanvallend beter tot je recht zou komen. En je zag toch ook een beetje de zoektocht bij Dynamo. Hè. Volgens mij zijn alle spelers gebruikt in de bekerfinale.
Ja.
En als een team lekker draait en je wil een prijs pakken, dan gebruik je er maar 7.
Ja.
Hè, en ik denk dat dat ook een signaal was.
Nu de vierde beker op rij voor de club. Arjan, geeft dat een speciaal gevoel?
Ja, elke prijs natuurlijk is een hele grote waardering denk ik voor de tijd en energie die je met elkaar instopt. En vooral spelers. Die moeten het vooral doen. Elke prijs heeft ook zijn eigen verhaal. Ik ben een beetje de gelukkige omstandigheid geweest dat we bij een club hebben gezeten waar we de laatste jaar veel hebben gewonnen. Dat doet niet zozeer iets af, maar dat verandert natuurlijk wel iets in het gevoel en het temperament van zo'n prijs. Mijn eerste gaf een ander gevoel dan de vijfde nu met de club. Maar het feit dat je met elkaar, en dat is waarom we het nog steeds met elkaar heel leuk vinden om daar heel hard aan te trekken, is vooral omdat je elk jaar een nieuwe ploeg treft die heel ambitieus is en die een doel heeft om iets te realiseren. En daar stop je met elkaar ontzettend veel tijd in, zowel binnen de club als randvoorwaardelijk, als staf, als speler. En ja, daarbij betrokken zijn, dat geeft ontzettend veel energie.
Oké, dan over naar de competitie. De competitie zit erop. Afgelopen zaterdag was het slot van de competitie. Dynamo won van SSS en de ploeg uit Groningen, Lycurgus, moest 3-0 of 3-1 winnen van Orion om de finales te halen. Orion ging er echter met de winst vandoor en was na 2 sets al zeker van de finale. Lycurgus eindigde zo op een 3e plek. Waar heeft het aan gelegen, Arjan, dat afgelopen zaterdag niet gelukt is om de beste 5 te halen?
Ja. Nou ja, kijk, vooral nu is het natuurlijk gewoon, het doet gewoon pijn natuurlijk. En de teleurstelling is groot. Hè. Dat is ook goed, denk ik. Daarvoor ga je elke dag 2 keer de zaal in om die finale te spelen. Dat is niet gelukt. En vervolgens ga je natuurlijk analyseren waarom dat zo is. Ja, weet je, de realiteit is, denk ik, en daar moet je ook eerlijk in zijn. We hebben 8 wedstrijden gespeeld tegen Dynamo en Orion over de reguliere in de kampioenspool. We hebben er 0 gewonnen. En dan denk ik dat de 2 terechte ploegen in de finale staan. Dat het verschil heel klein is en dat de details aankomt. Al die 8 wedstrijden waren super close. Maar uiteindelijk moeten wij naar onszelf kijken. En is het niet gelukt om op het cruciale moment in bijna al deze wedstrijden het momentum ook te pakken. Ja. En ook gisteren was dat natuurlijk 23-21 voor in de 3e set. Dat lukte niet. Dynamo. Maar ja, weet je. Je hebt het verhaal over de gemiste kans als het niet gelukt is. Dat is ook denk ik goed. Maar wij moeten kritisch zijn naar onszelf. En ik denk dat uiteindelijk dus over de hele competitie de twee ploegen die daar staan ook de terechte finalisten zijn.
En als je nu vooruitkijkt, welke ploeg denk je dan dat aan het langste eind gaat trekken?
Ja, dat is altijd heel gevaarlijk, hè. Maar,
hij wist het net wel.
Het is net wel, durf je het nog wel te zeggen. Wat zei hij dan, Joost?
Ik denk Orion. De laatste 8 jaar is vooral de ploeg met de meeste bagage en de meeste ervaring is kampioen geworden. Vorig jaar met Rauwdingen van Gessel in het veld. Dat zie je denk ik met het wegvallen van Martinez. Valt daar wel een brok aan ervaring weg en ook kwaliteit. Waarvan ik hoop dat die jonge jongens opstaan en dat ook laten zien. Maar ik denk dat Orion aan het kortste eind gaat trekken.
Joost, wie denk jij?
Ik denk het eigenlijk ook. Maar ik ga er ook wel vanuit dat er een heleboel gretigheid bij jonge jongens zit bij Dynamo die een stokje gaan overpakken of willen oppakken. In ieder geval om het meest ervaren team te tackelen. Ja. Ja. En ik kijk er wel naar uit, want ik denk dat het wel een clash is tussen 2 totaal verschillende teams. Hè. En Orion is toch een beetje op de achtergrond gebleven en uiteindelijk op een hele steady manier de finale ronde doorgekomen en zich geplaatst voor de finales. En de rest is wat meer in beeld geweest, ook vanwege de bekerfinales, et cetera. Ik ben wel heel nieuwsgierig, maar ik denk dat de ervaring gaat winnen in een lange serie wedstrijden.
En Roy, als jij zou moeten kiezen, voor wie kies jij?
Ik denk ook dat Orion gaat winnen. En ik kijk wel best wel veel wedstrijden terug, ook van de heren. Dat vind ik gewoon leuk om dat te zien. En zeker met het wegvallen van de ervaring denk ik dat het wel lastiger gaat worden.
Oké, dus hier 100% aan tafel Orion. We hebben een tv-opiniepanel. Leden van onze Petje Affers die mogen stemmen. We hebben gepeld, die denken 66% Orion. Dus die zijn het wel redelijk met jullie eens. We zijn ook benieuwd wie jullie thuis denken dat de kampioen wordt. Laat weten in de comments. We hebben ook iemand van onze opiniepanel aan tafel. André Trippen, kom even naar je toe. Ja. Welkom in de studio, André. Je mag even gaan staan. Ja. Jij bent lid van onze Petje Af-panel. Voor wie heb jij gestemd? Denk jij dat Orion of Dynamo kampioen wordt?
Orion.
Oké. En je steunt ons via Petje Af. Waarom doe je dat?
Ik vind het een heel belangrijk programma. Er moet veel aandacht komen voor het volleybal. Het is natuurlijk al een beetje weggezakt. Hè? Maar als volleybalverslaafde, dan doe je eraan mee eigenlijk. Vandaar dat ik het heel belangrijk vind om dit programma te steunen.
Prachtig.
Dus ik hoop dat het goed doorgaat.
Prachtig. Ik ben je er heel dankbaar voor. En alle Petje Affers. En als mensen thuis willen, dan gaan ze naar petjeaf.com/tijdvolleybal. Heel erg bedankt voor jouw steun, André. Okay. Dankjewel. Applaus, dames en heren. Dan naar de dames. Elroy, Steken en Utrecht staan in de finale. Ze hebben al 5 keer tegen elkaar gespeeld, waarvan 4 keer werd het een 3-2. Hoe gaat die eindstrijd? Wordt dat een spannende?
Ik denk dat het heel spannend gaat worden. We hebben gisteren tegen Sneek gespeeld en ik was behoorlijk onder de indruk. Zij waren echt gefocust en dat zie je de laatste weken ook. Ze zijn echt heel erg goed bezig. Tegen Utrecht hebben ze altijd moeite. Ze zijn ook veel wedstrijden 2-0 voorgekomen en uiteindelijk 3-2 verloren. Dus van Utrecht heb je niet zomaar gewonnen. En zeker met dat in gedachten wat zij hebben meegemaakt, zal dat een hele spannende wedstrijd worden.
Joost, het is een best of 5 serie, dus 3 gewonnen wedstrijden. Denk je dat het ook 5 wedstrijden gaat nemen, gezien een beetje de geschiedenis die ze dit seizoen tegen elkaar hebben gespeeld? Of gaat er 1 ploeg duidelijk beter zijn in deze omstandigheden?
Mijn voorgevoel zegt dat het eerder beslist gaat zijn.
Ja?
Maar waar dat op gebaseerd is, ja, dat is op mijn voorgevoel dus, maar niet zozeer op statistieken of op de resultaten hiervoor. Wat wel zie is dat de laatste weken Utrecht wel wat moeite heeft om hetzelfde niveau te halen dat wat ze 80% van het seizoen hebben gedaan. En dat Sneek nu aan het einde toch wel echt heel constant en strak presteert. Daar zit natuurlijk ook een boel ervaring. Beide teams hebben wel veel ervaring. Maar ik denk dat bij Sneek ook een aantal dames rondlopen die al internationaal ook al wat meegemaakt hebben. En dat die juist goed gaan spelen in belangrijke wedstrijden.
Dus wat is je voorspelling? Sneek of Utrecht?
Sneek.
Sneek. Elroy?
Ik denk ook Sneek.
Sneek? Arjen, als je moet kiezen.
Ja, ik heb echt weinig gezien. Ik heb niet zo heel veel, maar wat ik gezien heb, denk ik ook Sneek.
Ook Sneek, weer 100% hier. Thuis denkt de opiniepanel toch 66% voor Utrecht. Ze hebben het vaak goed. Beekfinale hadden ze niet goed, had maar 1 iemand het goed. Kees van Weijgaarden van 1000 Drills, maar we gaan het volgen. Dank jullie wel. We gaan de bok op. Arjan en Elroy, eerst bedankt. Nog gefeliciteerd met de bekerwinst en veel succes met de voorbereiding van volgend seizoen. Arjan en Elroy, dames en heren. Dank jullie wel. Blijf nog even zitten. We gaan de bok op met Koos Nederhoed. Koos, je bent weer in de studio aanwezig. Ga de bok op alsjeblieft.
Ja, gezellig. Ja.
Vorige keer, Koos Nederhoed is Eredivisie en internationaal scheidsrechter. Vorige keer deden we een rubriek de bok op en gaf je ons de basic uitleg van de spelregels. En nu gaan we er nog iets verder op in. Gaan we het over kaartgebruik en sancties hebben. Koos, heb je hier mensen in de studio veel kaarten gegeven?
Nou, ik hoef niet zo ver te kijken, maar aan tafel zitten er 2 volgens mij die wel eens een kaart hebben gehad.
Arjen en Joost dan?
Ja. Arjen een paar weken geleden nog. Ik geloof dat hij zich dat moeilijk kan herinneren. En Joost, dat was. Ik ben even teruggegaan in 2008. En dat was de Supercup finale in Amsterdam. Waar Joost speelde toen bij Dynamo. En Joost die kreeg op dat moment op 23-15 in de derde set. Kreeg hij de rode kaart van mij. En dat betekende toen dat je eigenlijk van het veld moest. En aangezien Joost, die had iets tegen de lijnrechter gezegd hoe hij over zijn optreden dacht. En ik denk van ja, dat kan ik niet accepteren natuurlijk. Zo kan een mooie scheld worden. Die beginnen met een K en dan komt er letter tussen en dan met een T. En dan wordt het gewoon door het scheidsrechter.
Ja, dat was niet lief bij mening is anders.
Ja, dus ik dacht er wat anders over. Dus ik gaf hem de rode kaart. Nou ja, en toen bleek dus dat Joost, die mocht niet meer gewisseld worden. Dus dat betekende einde van de set en dus ook einde wedstrijd. Dus dat was wel in de live-uitzending van Studio Sport, dat was wel, wel even schrikken ook na de tijd. Ja.
Joost, heb jij het hetzelfde beleefd?
Dat ik de rode kaart heb gekregen, zeker.
Ja?
Dat ik mij misdragen heb, ook.
Keurig.
Maar ik wil er nog wel even op terugkomen.
Ja, dat is goed.
Houd kort.
De overtreding heb ik in mijn optiek gemaakt toen ik wissel stond, op de bank zat. En na mijn overtreding ben ik gewisseld geworden. En is de lijnrechter naar de hoofdscheidsrechter toegegaan met het verhaal. Dus op het moment dat ik in het veld stond, heb ik de kaart gekregen. Maar ik vond dat ik de overtreding had gemaakt buiten het veld.
Dus dat je dus toen hem had moeten krijgen, nog had gewisseld, of dan had weggestuurd en helemaal niet gewisseld.
Dus was de wedstrijd zeker niet afgelopen geweest.
Ja, nee. Oké. Nou, dat vechten jullie na de uitzending maar uit. Want dit kunnen we niet allemaal aan tafel. Dan kunnen we ook beginnen over 2019 en Arjen en Lycurgus. Maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. De Koos, neem ons even mee in een basic uitleg. Kaartgebruik en sancties.
Ja, nou, het is best wel een beetje moeilijk. Omdat toch ook wat onderhevig is aan interpretatie van de scheidsrechters hier heel vaak. He, je hebt bijvoorbeeld nu op dit moment je hebt de gele kaart. Nou, de gele kaart kan twee betekenissen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn vanwege spelophouden. Nou, wat je dan doet, is dat je dan de kaart...
Hou de microfoon bij je mond hoor, anders ja. Horen mensen thuis niet.
Dan doe je de kaart in ieder geval bij een horloge. En spelophouden betekent dat een speler bijvoorbeeld, die houdt de bal heel lang vast. En dat vind je spelophouden. En dat is een teamstraf. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat je een gele kaart aan een speler kunt geven. En dat is een individuele straf. En het gevolg is eigenlijk nog niks. Maar als een speler een gele kaart krijgt en een andere speler... Die krijgt ook een kaart, dan is het automatisch een rode kaart.
Ja, want de speler is dus altijd voor een gele kaart. Als sanctie is dus altijd voor een speler individueel. Want soms wordt nog begrepen, het is voor de aanvoerder of het is voor het team algemeen. Ja. Maar het is altijd gewoon op nummer, op jouw naam krijgen die geel.
Inderdaad,
En de volgende speler die hem krijgt, maakt niet uit of dat dezelfde is of een ander, is automatisch rood voor dus die speler voor het hele team. Ja. En dat is automatisch een punt.
Ja, ik proef dat je daar wat ervaring mee hebt, zo
nee,
aan de uitleg.
Nou, nee, ik niet. Maar andersom, ik heb het wel meegemaakt vorig jaar in de kampioens... finales. Toen speelden wij tegen Orion en toen kreeg Jasper Dievenbach bijvoorbeeld vroeg in de wedstrijd een gele kaart.
Ja.
Later trapte Mats Bleker, die trapte een bal tegen het dak en die kreeg toen twee keer geel. Ja. Of een tweede geel liet hij zien. En ik wist, dan krijg je meteen rood en dan is het meteen een punt.
Ja.
Dat gebeurde nog op setpunt ook. Ja. Nou, en de eerste scheidsrechter trok eigenlijk geel, ik naar de bok. En de aangever, hij bedacht het wel, hij bedacht zich wel. En gaf dus rood, set klaar. Ja. Maar dat was dus wel heel duidelijk van, dit hoort een rood te zijn en een punt.
Ja, dan had je helemaal gelijk. Had je spelregels goed geïnterpreteerd. Ja.
En de rode kaart, wat houdt die
nou? De rode kaart is in feite voor onbehoorlijk gedrag. En dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand een gele kaart heeft gehad en die begaat een overtreding. Bijvoorbeeld dat hij door het net gaat juichen en de speler uitdaagt. Dan krijgt hij een rode kaart. Nou, dat betekent eigenlijk dat de opslag overgaat en dat je dus als tegenstander een punt bij krijgt. Dus dat is best wel een heavy straf. En dan toon je dus gewoon de rode kaart. En dan, en het is heel, als je een rode kaart gaat geven, moet je heel erg toch wel opletten op welke stand je dat gaat geven. Hè, ik kan me voorstellen dat je dat, als het 23-22 is en het is onbehoorlijk gedrag... En dan denk je bij jezelf, nou eigenlijk is de rode kaart, maar misschien moet je ook nadenken, misschien is het beter om die speler dan rood en geel in één hand te geven, dat je hem wegstuurt. Want dat heeft namelijk geen gevolg. Dan mag er een andere speler in. Nou, Joost was dat natuurlijk niet zo het geval. Maar dan mag er een andere speler erin en het heeft geen gevolg voor de stand op dat moment.
Ja, dus jij zegt, Joost, maar de regels zijn nu dus inderdaad anders. Rood is alleen een sanctie. Ik hoor jou zeggen, mee eens. Jij vindt dus dat er... Want je zou ook kunnen zeggen van een sanctie maakt niet uit hoe erg. Die is op hetzelfde punt. En als je hem 24-23 doet, ben je gewoon dom.
Nou, het heeft denk ik ook... Dat er bij mij in ieder geval zat er vaak irritatie dat ik vond dat de scheidsrechters de wedstrijd niet goed aanvoelden. Hè? En tegenwoordig mag er al helemaal niks meer. Maar als er vroeger juist de interne wedstrijdjes had je ook nog. Hè? Dus dan ging je... Het soms ook op de persoonlijke toer zoeken. Want als het sowieso met volleybal niet lukte, dan moest het anders.
Via praatjes.
Ja, bijvoorbeeld. En dat vond ik wel heerlijk als speler zijnde. Dat was ook weer een wedstrijd aan zich. En dat mag nu natuurlijk helemaal al niet meer. Hè? Ik bedoel, als je een killblok hebt en je kijkt anderhalve seconde naar de andere kant, dan krijg je eigenlijk al een berisping. Volgens mij hebben ze mij wel eens een keer bij het net weg moeten halen. Ik blokkeerde ook niet zo heel veel, dus als het dan gebeurde,
dan was je heel blij.
Dan moesten ze het ook wel weten.
Okay. Ja. Dan heb je nog een gradatie verder en dat is geel, rood, wat je net noemt, in dezelfde hand.
Ja, je hebt de gele rood in dezelfde hand. Dat betekent dat de speler in feite eruit moet. En niet zo. Vroeger was het zo dat de speler mocht plaatsnemen in de strafruimte. Dus die kon er gewoon van achter de bank nog toekijken. Maar tegenwoordig moet hij helemaal de zaal uit. Dus dat is dan geen rood in één hand. En die mag dan de set niet meer meespelen. Dus die kan dan de volgende set kan weer terugkomen. En dan heb je nog een sanctie, is dat de kaarten in feite. Nou, dat je zegt van je toont ze gescheiden van elkaar. Dat kan ook in één keer. Dat je dat doet zonder een opbouw van het kaartensysteem. En dat betekent dat de speler. Gewoon of een coach of iemand van de staf, die moet dan gewoon de hele wedstrijd verlaten. Dat komt relatief heel weinig voor.
Ja, dus geelrood is alleen voor de set en geelrood in één hand, is alleen voor de set. En geelrood apart is voor de hele wedstrijd.
Dus voor de hele wedstrijd, dat is een beetje het systeem. En vroeger was het zo dat had je drie soorten. Dat was dan de gele kaart, dat was dan meteen een punt. Rode kaart was vertrekken. Nou, dan moet Joost me vragen hoe dat werkt. En je had geel en rood in één hand en dat was dan de wedstrijd uit. Ja.
Oké, duidelijk. We gaan kijken naar de wensenrally van de week. Komt-ie.
Ja.
hoog tijd om het te hebben over de B-pool. Bij mij zijn aangeschoven trainer van Voltena Dames 1, Johan van Vliet. En assistent trainer van Taurus, Thijs Bouwman. Thijs, we hadden het net over de bekerfinale van dit jaar. Taurus won als absolute outsider de beker in 2018. Zullen we even terug naar dat laatste punt?
Ja, heel graag.
Hier komt-ie. Was dit het absolute hoogtepunt voor jou?
Ja, zeker. Zeker. Voor mij, maar ook dat team. De weg ernaartoe met het team. Veel van de jongens hebben ook wel op andere plekken nog prijzen gewonnen. Maar zo een groep bij elkaar. En ja, als absolute outsider de beker winnen. Een spannende wedstrijd met een hoop emotie. Dus wat we natuurlijk met Koos net over hadden. Ja, dat mag wel wat meer voor mij. Ja.
Oké, okay, mooi. Gaan we het zo hebben uitgebreid over het tijdperk Houten, wat eigenlijk tot het einde komt in de Eredivisie volleybal volgend seizoen. Eerst naar de B-pool bij de dames. Johan, jullie stonden met Voltena een tijd lang aan kop in de B-pool. Ja. Afgelopen zaterdag moesten jullie winnen van Dynamo om die plek te verzilveren en de winst te pakken. Dat is niet gelukt. Is dat een teleurstelling?
Ja, een grote teleurstelling. Ja, ja ik had hem graag gewonnen. Ook al stelde het misschien niet veel voor, maar dat doet pijn. Net zo pijn als... Wel die keurigers misschien doet om het niet om de eindstrijd niet te halen. Dit ook. Ik vind het gewoon doet gewoon pijn om het toch zo af te gaan. En dat is elke keer hoor.
Ja.
Elke keer,
ik zeg. Want jullie zijn lang ook in de race geweest om plek 6 in de play-offs. Ja. Dat is dan in de laatste weken niet gelukt. Ja. Is het dan moeilijk geweest om het team weer opnieuw te motiveren voor de B-pool waarbij er minder op het spel staat?
Nee, helemaal niet. Nee, dat niet. We wilden gewoon heel goed laten zien dat wij thuis horen in de Eredivisie. Na het eerste jaar vorig jaar. Dus we wilden ook echt laten zien dat we de B-pool konden winnen. Dus er zat wel wat eergevoel bij ons. En dat we, omdat we vinden dat we het toe doen.
Die intrinsieke motivatie,
ja,
die was er
wel. Die was er zeker wel. Maar ja, goed, ja, dan haal je het niet en dan hoort dat erbij. Hè. Dan is het pijnlijk.
Ja, ja. Hoe is dat voor jullie geweest, Thijs, om in die B-pool, waarbij er dus geen degradant is dit jaar, je voor die zevende plek speelt voor de eer. Hoe is dat voor jullie geweest om die te spelen?
Ja, dat was ook met het nieuws dat wij dus niet voor volgend jaar zouden gaan inschrijven voor een licentie. Ja, een heel dubbel gevoel, want het voelt een beetje als een afscheidstournee. Maar wel eigenlijk niet op het niveau waar je zou willen afsluiten. We hebben natuurlijk jarenlang wel de best of the rest geweest. En dan is een seizoen waar het er niet uitkomt. En dan was het eigenlijk hartstikke mooi geweest als we nu hadden moeten vechten voor degradatie. Want ja, dan beslis je zelf of je erin of eruit blijft. Dus het was wel met dubbel gevoel. En soms kost het wel veel energie om je met z'n allen weer in gang te trekken. Om toch weer iedere wedstrijd als een finale te benaderen. Want ja, dat is de enige manier waarop je toch een niveau neer kan zetten.
Ja, en zou die B-pool dan eventueel anders ingericht worden, waardoor het nog wel uitdagend is, die slotcompetitie? Johan, wat denk jij? Is er een andere competitieopzet voor die B-pool mogelijk?
Ik vind van wel. Ik vind het een knock-out vind ik veel leuker met play-offs. Veel spannender. En hoe je dat helemaal precies inricht, daar zijn echt wel ideeën over. Maar dat is maakt het veel leuker dan een A-pool en een B-pool waar je weer een competitie speelt.
Alleen allemaal tegen elkaar.
Met de helft van de teams.
En met een knock-out dan speel je twee wedstrijden tegen hetzelfde team of zo. En wie die verliest, die gaat weg en de winnaar gaat door. En zo krijg je dan uiteindelijk één winnaar.
Ja,
dat zou de druk iets meer opvoeren.
Ja, vind ik leuk. En dan moeten goede teams moeten ook gewoon presteren. En dan moeten ze ook kunnen, toch?
Ja. Joost, hoe zie jij dat spelers mee omgaan?
Ik vind het heel knap dat je zegt met je team van we kunnen ons daar echt goed voor opladen, want we willen laten zien dat we daar thuis horen. Want aan de andere kant, daar heb ik met Thijs ook al even over gehad, het lijkt mij als speler verschrikkelijk om in de B-pool terecht te komen. Waar niks op het spel staat, waar je twee maanden lang, het zou maar een speler bijna een struggle lijken, tenzij je echt... voor het eerst de Eredivisie niveau meemaakt, dan snap ik dat je in die ambitie en in die drive elke wedstrijd leuk vindt en mooi vindt. Maar als je echt speelt om te winnen, dan zit er geen belang meer in. Hè? Zeker niet met de huidige constructie, dat je niet kan degraderen en dat je via een licentie in de Eredivisie terecht kan komen. En ik denk, hè, we zitten hier straks ook met iemand die over de Beneliga nadenkt. Ik denk dat hij ook maar eens moet nadenken over een format voor de B-pool. Want uiteindelijk veel wedstrijden spelen is denk ik altijd goed en altijd interessant. Hè? Alleen
er moet wel wat op het spel staan.
Ja, oké. Okay. En bij Voltena, Johan, is ook interessant de combinatie tussen Eredivisie volleybal en beachvolleybal. Met als grootste voorbeeld natuurlijk Reisa Schoon, die beide combineert. Die zowel in de Eredivisie speelt als internationaal. Vorige uitzending hadden we haar partner Katja Stam aan tafel. Hoe is die combinatie tot stand gekomen bij Voltena?
Oh, dat is voor mijn tijd hoor. Maar, want ik denk, dat zou je echt aan de voorzitter moeten vragen. Maar,
hoe pakt die nu uit?
Pakt die gewoon uit is dat wij zijn in de zaal bezig natuurlijk om beter te worden. En meiden trainen ook nog steeds op het zand door de week. Maar waarom het zo interessant is omdat wij hebben eigenlijk een groep die best wel bij elkaar blijft. En er zijn niet grote wisselingen. En je ziet dus dat in de zomer, zie je dus dat, voor mij als trainer van het zaalteam, zie je dus dat mensen, dat meiden weer een stap maken, omdat ze weer die hele de beachcompetitie ingaan. En dat is echt wel echt heel leuk om te zien.
Oh ja, en want vervolgens in het nieuwe seizoen weer een stap beter zijn geworden, ja, omdat ze die maanden hebben gebeacht.
Als ik ze in augustus weer tegenkom, ja, goed, natuurlijk ga ik kijken, hè, maar dan zijn ze gewoon weer een stap verder. En dat is hartstikke leuk om te zien. En nu zijn ze ook weer een stap verder voor de beachcompetitie. En waar ze straks weer proberen ook weer voor prijzen
te. Dus die combinatie lijkt te werken. Zit er ook een nadeel aan bij? Want je moet ook trainingstijd verdelen. En Reisa die moet dus bijvoorbeeld ook heel veel reizen daarvoor. Ja. Zit er ook een nadeel aan?
Ja, goed, kijk, natuurlijk heb je daar heel graag bij. Maar ik ben als trainer wil ik al mijn speelsters zo goed mogelijk maken. En haar ook. En zij, voor haar is het belangrijkste beachvolleybal op dit moment. Dus ik vind het gewoon een bonus als ze er gewoon is.
Ja.
En dat is voor ons super belangrijk, want het is gewoon een hele goede speelster. Iedereen probeert te ontwikkelen. En voor haar is dit de beste ontwikkeling. En als zij dus goed terugkomt van het toernooi, of het toernooi gewonnen heeft in het buitenland, dan.
Sluit
ze aan en dan is dat ook wel weer leuk. Ja.
Brengt ook weer energie mee, denk
ja,
ik. Hè?
Ja, zeker.
Maar lopen jullie er ook wel volleybal technisch tegenaan? Want het zijn natuurlijk wel twee verschillende sporten waarbij bijvoorbeeld de bovenhandse techniek, ik kan Koos misschien straks ook wat over zeggen, ja, toch ook echt verschillende vormen zijn dat je steeds moet aanpassen.
Ja, maar wij zijn er komt wel eens wat kritiek, hè, zo hier en daar, maar met de techniek zijn we niet zozeer bezig. Technisch vind ik dat een scheidsrechter moet fluiten of als het fout is, technisch. Mm-hmm. En als het niet fout is, ben ik er niet mee bezig.
Het is niet per se dat de beachvolleyballers opeens een beetje jouw vragen, opeens alles plakken en
nee,
dat dan streng afgefloten
wordt.
Nee,
maar ik ben training helemaal niet mee bezig. Nee, echt helemaal niet, omdat de spelregels zijn voor de scheidsrechter. En als het toegelaten wordt, wordt het toegelaten.
Ja.
En als die bal maar op een goede plaats komt op het juiste moment, vind ik het goed.
Ja. Ja. Thijs, je zei net, Taurus zit volgend jaar niet meer in de Eredivisie omdat ze niet aan de licentie-eisen, de nieuwe licentie-eisen van Nivobo kunnen voldoen. Hoe hebben jullie dat moment beleefd, dat besloten werd, dat naar buiten kwam? Hoe was dat voor jullie?
Ja, dat was. Kijk, je voelt hem wel aankomen hè, afgelopen jaren. En je weet dat de eisen op allerlei vlakken omhoog gaan. Nou, gelukkig, wij zitten qua zaal en dergelijke zitten we goed. Alleen we wisten dat het financiële verhaal gewoon een lastig component is. En ons team is ook helemaal niet op het financiële component gebouwd. We hebben allemaal jongens die het doen vanuit een absolute drive om volleybal te spelen, maar ook wel naast een maatschappelijke carrière. En dus de financiën zijn voor het team nooit een issue geweest, maar dat kwam wel steeds dichterbij vanuit de bond. En dan is het gewoon heel pijnlijk en je voelt hem aankomen. En eerst was het natuurlijk al het nieuws bij de dames trekt een team zich terug. VCN verlengt, of die schrijft niet in. En ja, toen wisten we, ja, dat nieuws zit waarschijnlijk bij ons ook wel in de lucht. En dan ging het opeens heel snel en dan was dat nieuws er. En helemaal als je het over de B-pop ging, ja, dan moet je echt jezelf weer in gang trekken. En we zaten met blessures en een lange periode en je speelt eigenlijk nergens meer voor. Dus dat was al een serieuze tik die we toen kregen. Daar heb je ook gewoon wel weer op dit niveau je overheen te zetten en door te gaan.
Ja, wat vind jij van de nieuwe licentie-eisen, Joost?
Ik denk dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Ik denk dat het aan de ene kant heel goed is om een bepaald niveau neer te gaan zetten waar de bond ook naar wil streven. Aan de andere kant vind ik ook wel dat er af en toe heel makkelijk gezegd wordt van als we met een paar teams minder, of er vallen wat teams weg en we gaan met minder teams de A-league in. En dat baart me meer zorgen omdat dit denk ik gewoon, als er 3-4 teams minder zijn, dat er ook 25, 30 plekken minder zijn voor spelers die zich kunnen ontwikkelen via teams als Taurus of Voltena of een VCN, ja. Een andere route hebben. En de plekken waar bij de ploegen die het allemaal goed hebben georganiseerd en een goed programma hebben, die zijn schaars. Dus er vallen altijd spelers buiten de boot. En als ik vanuit mezelf spreek, bij Sudoza ben ik begonnen. En ging het ook niks via de geplaveide weg. Maar dat was voor mij wel het podium waarin ik 4 jaar tegen degradatie heb geknokt. En op die manier steeds een stapje heb kunnen maken. Ja. En ik denk dat is mijn zorg. Dat we uiteindelijk straks weer met te weinig teams komen te zitten. En te weinig podia voor spelers om zich te ontwikkelen.
Hoe kijk jij er tegenaan, Johan?
Ja, laat ik zo voorop stellen. Een eis is een eis. Dus dan moet er ook op gecontroleerd worden, vind ik. Dat begint dan mee. Maar ik vind een eis op een budget of een begroting, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dat is maar waar je de begroting aan uitgeeft. En dat vind ik niet helemaal kloppen met. Dat vind ik geen echte eis. Maar goed, de bond wel, dus dan moeten we daaraan doen. Zo simpel is het, maar een begroting is niet. Zwarte cijfers snap ik heel goed.
Ja, okay.
Maar dat is iets heel anders dan een begroting.
Ja, hierom komt het eind aan een tijdperk volleybal in Eredivisie Volleybal in Taurus. Wat kenmerkt die volleybalcultuur bij Taurus?
Ja, ik denk wel toch een hechte teamcultuur in het veld, maar ook naast het veld. Veel eigen jeugd. Als je kijkt gewoon bij Taurus, maar ook bij andere teams zijn er heel veel jongens die op een manier bij Taurus gespeeld hebben, debuut in de Eredivisie hebben gemaakt en ook terug blijven komen. Of je nou de twee broers van Jaarsveld hebt, die via allerlei omwegen toch weer terugkomen. Hans van Westrine, die zijn met 3 jongens, Tom van den Boogert, Hans en Jesse, zijn begonnen bij de mini samen. En die staan dan wel uiteindelijk gewoon jarenlang in het eerste te ballen. Ja, dat is wel de kwaliteit, denk ik, van zo'n club en echt een andere route naar de Eredivisie. Geen absolute top, maar wel.
En nu dus een stap terug naar de topdivisie. Denk je dat er ooit weer een periode gaat komen dat Taurus die stap terug naar de Eredivisie gaat zetten?
Nou, de aankomende jaren gaat het dan heel lastig worden. Juist omdat het op die financiën, je moet gewoon het geld hebben. Het is niet voor niets dat er nu 2 kampioenen zijn die niet naar de Eredivisie gaan. Terwijl er wel plek is.
Ja.
Dus ik verwacht niet dat er opeens volgend jaar wel de sponsor er is die het budget kan ophoesten.
Ja.
Dus ik verwacht in de aankomende jaren niet.
Oké, Voltena gaat er wel gewoon door. Hoe kijk jij naar volgend seizoen toe?
Ja, wij gaan rustig nu kijken, want wij zijn echt heel druk bezig geweest om de kampioenspool te winnen. Dus vanaf vandaag gaan we weer kijken naar het volgende seizoen. Ik ga gewoon met de meeste meiden door die nu dit stand op gaan. En ik denk dat ze weer een stap gemaakt zijn. En wij willen volgend jaar echt, wat dit jaar niet gelukt is.
Voor die top 6.
Dat willen we echt. En dat wordt weer hard werken, toch? Ja.
Ambitie is uitgesproken.
Ja, zeker. Goed.
We gaan het volgen. Thijs en Johan, dank voor jullie toelichting. Heel veel succes met de voorbereiding richting seizoen. En Thijs en Niels ook natuurlijk als coach. Veel succes met vervolg.
Dank
jullie wel. Vorige week maakte Anne Buijs, 321-voudig international en aanvoerder van het Nederlands damesteam, bekend dat ze deze zomer niet zal spelen voor het Nederlands team en een pauze inlast. Ik sprak haar in Bellen met het Buitenland met Building Retail. Hi Anne, welkom in Tijd voor Volleybal bij Bellen met het Buitenland.
Hallo, goedemiddag.
Vorige week kwam het nieuws dat jij zou stoppen met het Nederlands team. Jij hebt tot nu toe 321 interlands gespeeld, bent aanvoerder geweest. Paasloper jarenlang van het Nederlands team. Ik denk voor de volleybalwereld best wel een shock, maar waarschijnlijk zat jij al veel langer met deze gedachte.
Ja, dat klopt eigenlijk wel. We hebben natuurlijk vorig jaar een prachtig evenement gehad in Nederland. WK in eigen land. Ik heb dat zelf al wel een beetje gezien als een van mijn laatste toernooien. Ik ben in principe nog jong, ik voel me nog goed. En fysiek heb ik de mazzel dat het allemaal nog goed gaat.
Hoe jong ben je?
Ik ben 31. maar het is vooral eigenlijk op dit moment een mentaal stukje. Ik ben in 2008, toen de tijd begonnen met Nederlands team mee te trainen in mijn eerste toernooi. Tussentijd wel af en toe eruit vanwege blessures. Maar voor nu voelt het eventjes genoeg. Ik heb behoefte aan andere dingen. Het is echt een eer geweest om heel lang voor het Nederlands team uit te mogen komen. En prachtige toernooien meegemaakt, prachtige mensen samengewerkt. Veel plezier gehad met de meiden. Maar ik merk nu gewoon echt dat ik behoefte heb aan iets anders. Ik ben sinds 5 maanden tante geworden. Dus ik heb zin om tijd met mijn nichtje door te brengen, met mijn familie. En, ik zag echt enorm tegenop om dan hier uit Brazilië, wat altijd best wel een zwaar seizoen is, gelijk door naar de Nations League. Weer mijn schoenen aan, weer. Het begon echt als een verplichting te voelen. En, daarom heb ik eigenlijk nu de keuze gemaakt om eventjes mee op te houden.
Dan vind ik het leuk om het te hebben over je recente huwelijk. Je bent getrouwd met een Braziliaanse vrouw, een teamgenoot van jou ook. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Jullie zijn nog vers in het huwelijksbootje. Hoe is dat?
Ja, we waren al zo'n zoetsappig verliefd stelletje. Nu zouden het volgens mij nog meer worden.
Hoe lang waren jullie samen voordat je...
Bijna 6 jaar.
Oké.
Okay. Dus best al een tijd. Dus de bedoeling was iets heel simpels en alleen maar even op het gemeentehuis al tekenen zetten. Maar het is uiteindelijk toch echt een prachtige dag geworden. Ondanks dat mijn familie er helaas niet bij kon zijn, dat we het in Brazilië hebben gedaan. Maar het is hartstikke leuk. Ik ben gewoon heel blij dat het eindelijk is gelukt. We waren best al lang bezig met het proces van trouwen. Documenten uit Nederland meenemen, vertalen en een stempel van de rechter erop, afgestuurd, et cetera. Is best ingewikkeld. Het is uiteindelijk allemaal gelukt. En, de dag ervoor hadden we een wedstrijd. En de volgende ochtend om 9 uur op het Braziliaanse gemeentehuis even een handtekening gezet.
Mooi. Ja, ik vind het prachtig om te zien. Ik ben zelf homoseksueel. Ik woon samen met mijn vriend nu al 4 jaar. Ik vond het aan het begin altijd wel heel spannend om uit de kast te komen in het volleybal. Hoe heb jij dat ervaren? En waarschijnlijk is dat wel anders in vrouwenvolleybal, maar hoe ben jij daar toen de tijd mee omgegaan?
Ja, ik was zelf volgens mij relatief laat met ontdekken wie ik precies was en hoe ik me precies voelde. Dus in het begin was ik er überhaupt niet zo mee bezig. Was ik veel aan het volleyballen en aan het trainen. Al het andere interesseerde me niet zo. Dus dat moest ik op een gegeven moment natuurlijk wel. En kreeg ik een relatie met mijn voormalige ex. En dat was ook een teamgenootje van me. En mijn vader was ook nog eens de coach van het team. Dus dat was wel een beetje een ingewikkelde situatie.
Je vader is Teun Buijs. Ook jarenlang... trainer geweest op internationaal niveau van het Nederlands team en nu trainer in de Eredivisie van PDK Huizen. En hij was toen je trainer bij de club.
Ja, precies. En toen heb ik met alle goede bedoeling bedacht om het pas na het seizoen aan hem te vertellen dat er niet te veel stress en druk op stond en te veel verwarring zou kunnen ontstaan. Dus de week na dat het seizoen af was, dat we dit op een hele baan zijn met wat. Ik heb een relatie met de teamgenoot en ik ben hartstikke blij. En hij werd eigenlijk nog bozer dat ik het niet eerder had verteld dan het feit dat ik lesbisch was. Dus ik heb het geluk gehad dat in mijn familie ik hartstikke positief ben ontvangen en blij. Iedereen was blij voor me en is dat nooit een probleem geweest.
Ja, ik vind het prachtig. Ik heb het dus het verwarmde ook mijn hart. Het werd ook gedeeld door de Bond en door de FVB, zelfs Volleyball World, dat het zelfs gedeeld. Dat jullie getrouwd waren. En het is zo mooi dat dat zo gevierd mag worden ook. En ik denk nog steeds best wel bijzonder wat jij zegt. In 73 landen is het nog steeds verboden en zijn we niet welkom. En ook in Nederland denk ik dat we nog wel stappen te maken hebben. Maar ik vind het prachtig om te zien dat onze aanvoerder, ex-aanvoerster, zo de liefde mag vieren met de teamgenoot, met de vrouw.
Ja, dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee dat ik aan de ene kant dus die positieve invloed kan hebben op anderen. En als ik ergens daar mensen van gedachten kan veranderen door het te laten zien dat het iets moois is, dat er niks op tegen is, of dat je alleen maar liefde deelt op de wereld, wat zou daar dan het probleem in zijn? Maar goed, vanwege cultuur of religie of andere redenen, wordt dat nog steeds als een probleem gezien. Als ik daar maar een klein steentje aan kan bijdragen door het op een normale manier uit te stralen en te delen met de wereld, dan ben ik wel blij.
Vind ik een prachtige boodschap, Anna. Die geven de kijkers en luisteraars mee. Het hele gesprek met Anne Buijs is beschikbaar voor onze petjeaffers. Ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal, steun onze show en krijg toegang tot al onze exclusieve content. Voor onze winactie met Volleybal Direct maken we deze uitzending een mega winactie van en geven we heel veel weg. Hiervoor willen we jullie vragen om feedback te geven op onze show. In de link van de beschrijving en op onze Instagram bio vind je een link naar het formulier. Laat ons weten wat je van dit seizoen van Tijd Volleybal vond en help ons de show verbeteren richting volgend seizoen. Als je meedoet kan je Mizuno kniebeschermers winnen, een gloednieuw paar Mizuno volleybalschoenen pak ik erbij. En we geven 4 keer het spel onder de 10 weg. En we doen een boek van Ron Zwerver Eeuwig Goud erbij. Dus je kan heel veel winnen als je ons helpt. En ik sprak Gijs Jorna, paasloper van het Nederlands team, over het ontstaan van het kaartspel wat hij samen met zijn broer Rob Jorna ontwierp. Kun je een beetje uitleggen wat onder de 10 is?
Nou ja, het ziet er zo uit in eerste instantie. Dit is het spel. Het is eigenlijk een beetje tot stand gekomen, dat is wel leuk. Het klopt wat je zegt, ik doe het samen met mijn broertje en een neef van ons, Nick, met zijn vriendin Cara, hebben we dit opgezet. En het verhaal is eigenlijk, ja, weet je, vanuit huis uit, dat zal je ook wel herkennen, zijn we natuurlijk als topsporters allemaal competitief ingesteld. En ja, in de coronatijd, het enige wat je aan sport kon doen was spelletjes thuis. Dus dat hebben we in die tijd gewoon ontzettend veel gedaan. Totdat Rob eigenlijk op de proppen kwam met een eigen idee en met een normaal kaartspel. En dat hebben we eigenlijk, zijn we dat zo gaan spelen. En dan hebben we dat uitgebreid met eigen getekende kaarten ertussen en zo zaten we te spelen.
En als ze niet winnaar zijn, waar kunnen ze dan het kaartspel vinden om te kopen, Gijs?
Nou, het is heel gemakkelijk. Het is www.onderde10.nl. Met 10, dat is eigenlijk de website met onze eigen webshop. En op bol.com staat hij ook, dus hij is vrij makkelijk te vinden. Dus als je op Google onder de 10 kaartspel intypt, dan heb je meteen de juiste sites te pakken.
Pieter Nieuwenhuis is CEO van Hypercube, het adviesbureau dat ingesteld is om de invoering van een cross-border competitie tussen Nederland en België te onderzoeken. De eerste fase van dat onderzoek is nu afgerond en de lichten staan op groen voor de tweede fase. Arjan Thaai hebben we ook terug aan tafel uitgenodigd omdat hij al meerdere jaren betrokken is bij het idee. Arjan, het is jarenlang geleden geroepen als nieuw impuls die nodig was voor het Nederlands volleybal, ook Redbad. En jij hebben dat genoemd, België-Nederland of aansluiten bij de Belgische competitie of de Duitse competitie. Waarom leek het, was het destijds nodig? Waarom is die nieuwe impuls nodig?
Nou, ik denk niet dat er zozeer iets veranderd is nu ten opzichte van een aantal jaar geleden. Ik denk in de kern gaat het om versterking van de competitie. Met structureel wedstrijden van hoog niveau. En ook daarmee doorgroeimogelijkheden voor de clubs die dat wensen en willen. En als ik vanuit mijn rol als coach bij de Keurig spreek, is het essentieel. Omdat het marktperspectief veel groter wordt. Hopelijk de zichtbaarheid van volleybal veel groter wordt. Ja, en ook de kwaliteit van de wedstrijden significant omhoog gaat. Waardoor ook recente inkomsten, de publieke belangstelling nadrukkelijk vergroot zal worden. En ja, dus dat is niet zozeer nu in een competitie die dit jaar natuurlijk echt anders is dan de afgelopen jaren. Denk ik nog niet zozeer veranderd.
Oké, Pieter, kun je uitleggen wat voor onderzoek jullie hebben uitgevoerd met Hypercube?
Ja. We hebben meer dan 100 gesprekken gevoerd met allerlei mensen die belang hebben bij het volleybal. We hebben een enquête gedaan op het internet waar 1000 reacties op geweest zijn. Waarvan 250 spelers en 750 fans. En eigenlijk is het een overweldigende positieve grondhouding die we aangetroffen hebben in de hele volleybalwereld. Ook mensen van daarbuiten die zeg maar evenementen organiseren of televisieproducties maken, hebben ook gezegd wij geloven hierin, wij willen hierin investeren. Dus de eerste signalen zijn buitengewoon bemoedigend. Ik wil nog even inhaken op de discussie van daarnet. Waarom is het nou leuker als je met twee landen speelt? Stel je voor je hebt in één land 3 hele goede ploegen. Dan spelen die met elkaar, als je uit en thuis tegen elkaar speelt, 6 wedstrijden. En dat geldt voor het andere land, als die er ook 3 hebben ook.
Ja.
En normaal zeg je dan 1+1 moet minstens 2 en eigenlijk 3 zijn. Maar als je 6 grote ploegen tegen elkaar laat spelen uit en thuis, dan heb je 30 wedstrijden. Dus 1+1 is geen 2, geen 3, maar zelfs 5. Dus het is echt heel waardevol om de combinatie te leggen tussen beide landen. De markt is natuurlijk groter. De gecombineerde markt is qua economie vergelijkbaar met Spanje. Ongeveer 1600 miljard euro voor die beide landen bij elkaar.
En die markt, hoe wordt die getoetst? Op basis van ook inwonersaantallen? Want
ja, precies. Nee, het zijn de gewone GDP's. Dus je telt de inwoners kun je optellen, is bijna 30 miljoen tegenwoordig. Dat is nog een stuk minder dan Spanje. Maar de Belgen en de Nederlanders verdienen samen ieder wat meer dan de individuele Spanjaard.
Dus dan is de beoordeling gemaakt, gaat er meer geld in om. Dus ja. Dan is het financieel aantrekkelijk als we daar een competitie van maken. En als clubs ook uit dat hele, die dubbele competities uit kunnen putten.
Nou, wat we ook gedaan hebben is met heel veel mensen het gesprek aangaan over wat ze graag wilden voor type competitie. Ik hoorde daar straks de discussie over de B-groep en wat voor format is dat dan. Nou, we hebben hier ook zitten kijken, hoe kun je dat nou het beste organiseren. En in eerste instantie spelen we in het binnenland met 10 ploegen in beide landen 18 wedstrijden. En dan kwalificeren zich de eerste 4 voor de cross-border groepsfase. En dat houdt in dat je dan tegen het andere land 4 uit- en 4 thuiswedstrijden speelt. Dat is natuurlijk een echte top situatie. En de andere 6 ploegen die niet die cross-border doen, die spelen een binnenlandse ronde. 10 wedstrijden. En het aardige is dat de eerste 2 daarvan zich nog kunnen plaatsen voor de nationale play-offs. Dus die plaatsen zich voor een kwartfinale. De 4 ploegen die in die bovenste groep zitten, daarvan gaan er 2 rechtstreeks naar de halve finale. En de andere 2 zijn de tegenstanders in de kwartfinale van de 2 hoogst eindigende van de nationale groep.
Dus we beginnen met de nationale competitie. Ja. Daarbij krijg je een top 4 dus. Die top 4 gaat cross-border spelen. De rest van de ploegen speelt nog een binnenlandse competitie. Speelt dus niet cross-border. Ja. Speelt niet in België of in Nederland. Of België en Nederland. En daarvan kunnen ze zich dus nog kwalificeren voor uiteindelijk de play-offs. Voor het eigen landskampioen.
Precies.
Dus want dat blijft behouden. Er blijven nog gewoon de Nederlandse en de Belgische kampioen.
Ja, en het is zo dat we die play-offs wat opgetopt hebben. Mensen vinden dat toch een belangrijke fase van het seizoen. Dus hebben we ervoor gekozen dat er in totaal 6 ploegen per land meedoen aan die play-offs. In de kwartfinale 4, in de halve finale weer 4. Want dan gaan de 2 winnaars door en dan komen de 2 sterkste landen erbij, of de ploegen erbij. En die spelen dan met elkaar uiteindelijk de finale. Zoals we hem nu ook kennen met de best of 5 waar hier aan tafel nog over gesproken is. Er is nog één ander belangrijk fenomeen wat we in het leven roepen. Dat is dat we, om het cross-border karakter verder vorm te geven, ook een knock-out wedstrijd hebben voor de beste 4 ploegen bij de mannen en 4 ploegen bij de vrouwen. En die spelen dan in een eventformat. Dat houdt in dat we bijvoorbeeld in Antwerpen, in het Groot Sportpaleis of in Ahoy, die wedstrijden laten spelen, halve finales en finales. En wie worden daarvoor toegelaten? Bij de mannen. In elk geval de 2 hoogst eindigende van het land. En dan wordt het aangevuld met de nummers 2 en 3 uit die cross-border groep. Dat kunnen dus 2 van hetzelfde land zijn. Kunnen ook weer een Nederlander en een Belg zijn. En bij de vrouwen, want we hebben vastgesteld dat er ook belangstelling voor bestaat, laten we ofwel de 2 kampioenen toe en de 2 runners-up, of de 2 kampioenen en de 2 bekerwinnaars. En die spelen dan dus met elkaar in totaal 8 wedstrijden. En dat moet echt een heel groot event gaan worden. Wij hebben gekeken in België.
Final Four, zoals met de Champions League ook gemaakt wordt, zou nu dan voor Benelux zijn.
Exact. En dat is een groot event. Daar willen ook partijen in investeren om dat van de grond te trekken. Dat ga je nu niet in één keer helemaal zo massief wegzetten. En wij zijn nu aan het kijken of we zelfs voorafgaand aan het opzetten van de competitie zelf, waarvoor we mikken op september 24, al zo'n event in april volgend jaar als een soort pilot kunnen neerzetten. Om te zien hoe of dat nou in de praktijk gaat werken. En ook zeg maar, een mooie opmaat te hebben naar die cross-border competitie toe.
Dus dan zouden we al een try-out hebben.
Dan hebben we daarmee een try-out.
Hoe klinkt zo'n format, Arjan?
Ik heb met Pieter wel hierover een beetje gediscussieerd in de afgelopen maanden. Nee, ik vind het, dat is echt anders, denk ik, dan een paar jaar geleden. Dus dat er nu serieus onderzoek gedaan wordt. Ik denk ook dat de urgentie vanuit de Belgische competitie echt veranderd is. Is groter geworden dan een aantal jaar geleden. Daarmee zijn een aantal voorwaarden gecreëerd, denk ik, om ook dit nu serieus vorm en inhoud te krijgen. En kijk, het gaat mij nooit ver genoeg. Voor mij betreft hadden we vanaf september al een cross-border competitie kunnen starten. Maar ja, weet je, ergens moeten we beginnen. En ik denk dat het format een hele duidelijke koers draagt. Dat het gewoon cruciaal is om deze 2 competities aan elkaar te verbinden. Vanuit de argumenten die net ook al benoemd werden.
Hoe klinkt het voor jou, Joost?
Nee, zeker. Heel interessant. Zeker voor de ploegen die daar zichzelf al voor in aanmerking hebben gesteld. In Midden-Europa hebben ze de MEFSA League. Hè. Dat is denk ik ook een variant daarop. Ja. Waarin landen uit Midden-Europa al een eigen competitie hebben. Of een format hebben waarin ze het afwikkelen. Het interessante van die competitie ook voor spelers is dus dat ze heel veel wedstrijden spelen. En ook internationale wedstrijden spelen. Dus niet alleen maar CEV, Europa Cup wedstrijden. Maar ook gewoon internationaal in hun MEFSA Cup of hier in een Beneliga.
Toen wij daarover hadden, was mijn eerste zorg wel een beetje van, okay, krijg je dan niet een te groot gat tussen de eerste vier en de zes die daarachter zitten? Hè? Want die gaan allemaal topwedstrijden spelen tegen elkaar. Dus spelen op een hoger niveau, ontwikkelen dus in principe beter of sneller. En de onderste zes gaan onderling weer een soort B-liga, het competitietje spelen. Maar dat is wel het mooie. Ik bedoel, dat is denk ik het goede nieuws, is dat er dan
nog twee in
nog zeker wat te verdienen is. Hè? Dus dat wel de... er een andere intensiteit komt te zitten en nog een doel voor die ploegen die er niet direct aan meedoen, maar dus nog wel iets te verdienen valt.
Ja.
Dus ja, het enige zorg dat ik voor de topclubs die daarin meegaan, fantastisch. En zeker voor de spelers, ik bedoel, wedstrijden spelen is het mooiste wat er is. En ik denk ook andere gezichten, andere clubs waar je tegen speelt, geeft ook andere energieën. En het mooiste zou zijn als het natuurlijk helemaal 100% over kan.
Ja, okay. Maar nu in deze fase, en jullie gaan nu fase 2 van het onderzoek in, wat komt daarbij kijken?
Fase 2 is het van belang dat we natuurlijk harmonisatie in allerlei verschijningen over het Nederlandse en het Belgische volleybal gaan maken. Dat gaat over licentievoorwaarden, dat gaat over de manier waarop je met tuchtrechtspraak omgaat, de toewijzing van scheidsrechters. Dat zijn allemaal zaken. En hoe je het organiseert. België had al een leaguebureau wat staande organisatie is, enigszins professioneel. Nederland had dat nog niet, is daar nu heel druk mee bezig. En ik denk dat die twee organisaties in gezamenlijkheid ook meer vaart kunnen geven aan de professie. Want het andere probleem wat we bij het volleyball geconstateerd hebben, althans bij het clubvolleybal, is dat het geld zo schaars is dat het uiteindelijk zelfs ten koste gaat van het profileren. Dit programma vind ik geweldig, want daarmee maak je de sport onder de aandacht bij de mensen. Maar in het geheel genomen zie je dat op clubniveau net genoeg geld is om überhaupt de speelzaal te regelen en de mensen een minimale honorering te geven. En dat moet natuurlijk beter. Dus wij gaan ervan uit dat zo'n centrale organisatie daar beter toe in staat zal zijn.
Ja, en je zegt ook financiering, want qua clubs komt hier ook meer geld bij kijken. Want je moet nu, vanuit Groningen is Limburg al ver, maar nu Roeselaar ligt in West.
Maar heel veel verder.
Nou, ook een stuk verder, afslag verder. Je zit in Frankrijk, daar Roeselaar. Daar komt ook wel meer geld bij kijken. Maar het kan misschien ook meer geld opleveren, want je hebt meer exposure.
Nou, wat we gezegd hebben, wat ook randvoorwaardelijk eigenlijk is aan dit hele proces, is dat de meerkosten die gemaakt moeten gaan worden, die te maken hebben met reiskosten, maar ook die betere professie. Denk bijvoorbeeld aan de cameraopstelling als je beelden wilt gaan bouwen. Er zitten beelden bij. Ik ben van huis uit niet een echte volleyballer, maar een hele wedstrijd kijken langs die één camera statische opstellingen. Ik denk dat dat zelfs voor volleyballiefhebbers een opgave is. Dus we moeten ook die kwaliteit omhoog brengen. En daar heeft men ook vanuit zowel de Nederlandse als de Belgische partijen die zich daar nu mee bezighouden aangegeven dat ze de bereidheid hebben om dat te gaan ontwikkelen. En dat gaat met elkaar gezamenlijk een goed perspectief bieden. Belangrijkste criterium om eind van dit jaar te kunnen zeggen, jongens, we gaan door, we gaan nu echt de voorbereidingen treffen, organisatie optuigen en alles wat daarbij komt, is natuurlijk dat er dan aan de sponsorkant voldoende progressie geboekt is.
Want zou er dan bijvoorbeeld een sponsor komen voor die Benelink?
Ja, wij gaan ervan uit dat het centrale sponsorbedrag wat nodig is over 3 jaar tijd in het totaal rond de 2 miljoen euro is. De Belgen hebben nu al een partij die voor ruim 300.000 euro per seizoen zorgt. Nederland is nu in gesprek met een vergelijkbare partij via dat bondsbureau. Maar daar kan ik verder nog niet veel van zeggen. Moet je daarvoor zijn. Maar ten principale heb ik er wel vertrouwen in. Op grond van alle andere dingen die wij in de internationale sportwereld doen. Dat hier draagvlak onder komt. En dat hier ook commercieel gezien partijen voor te winnen zijn.
En wat voor partijen, je mag geen namen noemen, maar wat voor partijen zijn er dan? Want ik kan me voorstellen dat de hoofdsponsor die nu sponsor is van de plaatselijke club of gewoon de club in zijn stad, niet per se denkt, ik ga nu die hele league vertellen.
Wij denken echt aan partijen. Er zijn eigenlijk twee soorten. Zoals in België hebben ze nu een loterijsponsor. En er wordt nu in Nederland natuurlijk ook gekeken of daar een equivalent voor gevonden kan worden. Want er zijn geen concurrenten van elkaar over de landsgrens heen. Er zal dus niet zoals bij het basketbal, waar wij ook hebben mogen helpen, een grote bettingsponsor overheen komen. Maar wij mikken meer op een sponsor die het gezelschap waaruit de volleybalwereld in beide landen bestaat, een interessante doelgroep vindt. En die ook in beide landen actief is. De diverse branches waarin dat kan, telecommunicatie, je kunt denken aan supermarkten, je kunt van allerlei kanten op. Met partijen die gewoon in die beide markten een voetje aan de grond willen zetten. En voor dat soort wat grotere partijen is ook de hoeveelheid geld die we hier in overweging hebben, zeker als je dat op gaat tellen bij die andere partijen, als we die aan boord werden te houden, is buitengewoon overzichtelijk.
Ja. Oké, tot slot gebruiken steeds het woord, ik zelf ook, Benelink. Mijn nationale trots, ook al heb ik een aantal jaar in België vertoefd, zegt toch, waarom heet het niet Nebelink? En niet Nederland eerst. Hoe gaat die daar bepaald worden?
Bij het basketbal hebben we daar een enquête weer over gehouden via het internet. En daar is de naam die zij toen naar buiten gebracht hebben, die ook nog steeds de naam is, uitgekomen. Dat is de Be Next League, omdat ze ook heel sterk appelleren aan de jeugd. Ik kan mij voorstellen dat we hier een vergelijkbare exercitie gaan uitvoeren. Misschien dat we dit programma kunnen gebruiken om connectie te maken met volleybal in Nederland en België. Om ervoor te zorgen dat vanuit die kringen alle creativiteit wordt aangewend om ons te overspoelen met mooie ideeën.
Ja, want jullie, fijn, dus jullie gaan een tweede enquête doen met ook hier naartoe. Dus dat zullen we als programma dan ook gaan verspreiden. Heel mooi.
Liggen er ook voorwaarden aan voor zendtijd bijvoorbeeld?
Nou, we hopen natuurlijk dat we partijen kunnen vinden die dat willen gaan uitzenden. Want die uitzending maakt namelijk dat de kwaliteit van het spel beter zichtbaar gemaakt wordt. En uiteindelijk verschaft dat de club dan ook een titel om een beter product in de eigen markt neer te zetten. Dus die clubs hoeven niet te zorgen voor dat centrale sponsorgedeelte. Maar we gaan ervan uit dat als we de kwaliteit zowel op het veld, in de zaal, beter maken. Ja. Door betere ploegen te laten langskomen. Dat dat helpt. En we gaan ervan uit dat daarmee ook de aantrekkelijkheid van de lokale ploegen groter is. Want ze hebben gewoon meer te bieden voor hun eigen achterban.
Ja, ik denk dat de exposure van zo'n evenement, als je dat dan gaat organiseren, dat het dan ook breed uitgemolken moet worden, toch?
Zeker.
In die zin, want het helpt elkaar aan de onderkant ook weer om sponsors te laten instappen.
En wat dat betreft hebben we ook bewust gekozen voor een format waarin elk jaar opnieuw de vier ploegen aangewezen worden die zich plaatsen voor de cross-border en niet voor een pool die boven stabiel is met één PD of één promotie-degradatieplek erin. Omdat namelijk er nogal wat volatiliteit zit op de speelsterkte van de clubs. Dus elk jaar opnieuw krijgen we gewoon de ploegen ieder een kans om één van die vier te zijn. En we denken dat dat een format is wat beter aansluit bij de wat volatiele economie van het volleybal.
Klinkt mooi. Pieter, dankjewel voor je toelichting en veel succes met de verdere uitwikkeling van deze liga. We gaan het volgen. Dankjewel.
Graag gedaan.
We maken ons op voor de grande finale van de Eredivisie met Dynamo, Orion, Sneek en Utrecht in de strijd om het landskampioenschap. Laat ons weten in de reacties hoe jij denkt dat het gaat verlopen. En ook de grande finale van ons TVV-seizoen komt eraan. 27 mei nemen we de allerlaatste uitzending van dit seizoen van Tijd voor Volleybal op. Meld je aan als publiek, we gaan er een enorm feest van maken. Help ons tussendoor alvast om de show te verbeteren richting volgend jaar door ons feedbackformulier in te vullen en steun ons via Petje Af. Bedankt aan mijn publiek, bedankt aan mijn gasten, bedankt aan spraakmaker Joost. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Blijf dromen, tot de volgende keer.